Gemeente, laten we deze dienst beginnen door te zingen van Psalm 6, vers 1 en vers 2. Psalm 6, vers 1, O Heer, Gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aai matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook het tweede, 1 en 2 van Psalm 6. We vragen uw aandacht voor de gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de profetie van Jeremia, het 8e hoofdstuk vers 4 tot en met 22. Dus de schriftlezing van morgen is Jeremia 8, vers 4 tot en met 22. Maar vooraf de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en in Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Jeremia 8 vanaf het 4e vers. Zeg wijders tot hen: Zo zegt de Heere. Zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Ze houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken wat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: Wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs, en de wet des Heren is bij ons? Zie, waarlijk, tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, zij hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters. Want van de kleinste af tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het licht, zeggende: Vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minst niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, nog vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft ons de Heere, onze God, doen stilzwijgen en ons met galwater gedrenkt, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds, naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord, het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterkten. En zij komen daarheen, dat zij het land opeten, en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want zie, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is, die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droefenis, mijn hart is flauw in mij. Zie, de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit een zeer verre landen. Is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij vertoond met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?
Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 6. Gemeente, ik wil vanmorgen voor u een preek lezen met de hulp van de Heere van John Willison, een tijdgenoot en vriend van de gebroeders Erskine. Deze preek gaat over het laatste vers van Jeremia 8. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 30 en daarvan het tweede vers en het derde vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. En wat er verder volgt, tweede en het derde vers van Psalm 30, ondertussen wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid van de dochter van mijn volk niet gerezen? Deze tekst bepaalt ons bij de balsem van Gilead. En we gaan eerst zien waarvan de balsem en de heelmeester een beeld zijn. Vervolgens hoe de hemelse arts zijn geneesmiddelen aanwendt. Ten derde, welke behandelmethode de heelmeester gebruikt tot genezing. En ten vierde zullen we dan nog met een toepassing eindigen. Dus ten eerste waarvan de balsem en de heelmeester een beeld zijn. Ten tweede hoe de hemelse arts zijn geneesmiddelen aanwendt. Ten derde welke behandelmethode de heelmeester gebruikt tot genezing. De eerste vraag is, wat wordt hier bedoeld met de balsem van Gilead? Het antwoord is, het land van Gilead aan de overzijde van de Jordaan was een deel van het land van Israël. Daar groeide de plant die een bijzonder kostbare balsem voor de genezing leverde als erin werd gesneden. Dit was een zeldzame en kostbare handelswaar waarvoor andere landen naar Israël reisden. We zien ook in Genesis 37 dat de Ismaëlieten die Jozef kochten, balsem van Gilead naar Egypte vervoerden. Natuurkenners zeggen dat deze balsem het sap, de olie was die uit bepaalde kleine heesters kwam. Daarvoor werden er sneden in de bast gemaakt. En ze groeiden speciaal rondom Jericho in het land van Gilead. Die was van bijzondere waarde omdat ze het vermogen had vuile zweren te reinigen en diepe wonden te genezen. Ook versterkte ze de ogen en hielp ze tegen de beet van slangen. Ja, het was een soort van algemeen geneesmiddel dat bijna alle kwalen kon genezen. Deze balsem kunnen we beschouwen als een gepast symbool dat Christus bloed afbeeldt. Dat is immers een uitstekende balsem en een algemeen geneesmiddel voor alle kwalen van de ziel. Gods manieren van handelen met de Israëlieten worden in nieuwtestamentische tijden algemeen gezien als typen en voorbeelden van geestelijke zaken. Volgens 1 Korinthe 10 vers 11. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Onder meer was deze balsem van Gilead een afbeelding en onderwijs voor de deugdelijkheid van het bloed van de Messias. Wanneer we zien dat God deze balsem speciaal aan Israël alleen had verleend en ze aan andere volken had onthouden, leert ons dit dat de balsem voor de genezing van zielen alleen in de kerk van God is. Christus is het ware tegenbeeld van deze balsem. Want alleen in het land van Juda was Christus bekend. Daar werd zijn bloed dagelijks afgebeeld in de offers en werd de deugdelijkheid ervan voorgesteld. Vervolgens wordt de heelmeester in Gilead genoemd. Omdat er meestal veel artsen zijn waar men een overvloed van goede medicijnen aantreft. De balsem en de heelmeesters van Gilead worden hier figuurlijk ingevoerd om de overvloed van goede geneesmiddelen aan te wijzen die er nog steeds in Israël was om hen van hun langdurige ziekten te genezen als ze er maar juist gebruik van maakten. Ze hadden immers God zelf en de Messias en zijn geest die hij aan hen had beloofd om op hem te zien voor genezing. Ze hadden ook voldoende andere middelen en heelmeesters die hun aangewezen waren. Ze hadden Gods wet, de tempel, de inzettingen, het altaar en de offers. Ze hadden ook hun vorsten en priesters en profeten. Die hadden de taak onrecht uit de weg te ruimen, de natie te reformeren en tot de hemel te roepen om hulp. Dus dat de gezondheid van de kerk en het volk niet was gerezen, kwam niet door gebrek aan balsem of een arts. Nee, God had overvloedig voorzien in uitstekende middelen en behandelingen voor hun genezing. Als hun ziekte nu dodelijk of hun wond ongeneeslijk bleek te zijn, moest dat aan hen zelf worden toegeschreven. Aan hun hopeloze eigenzinnigheid en onverbeterlijkheid in de zonde. En aan hun weigering om zich aan de aanwijzingen en geneeswijzen van de arts te onderwerpen. Nu wil ik het in ons tweede punt hebben over de arts die deze balsem voor ons heeft. God zelf is deze arts. We lezen in Exodus 15 vers 26, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Onze genezing is het werk van de gehele drie-eenheid, maar in het bijzonder van Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, die in de wereld kwam met de opdracht om zielen te genezen. Die lastbrief opende hij en las hij voor bij het begin van zijn bediening. En ook later wees hij erop dat het zijn werk was om zielen te genezen. In dit werk van heelmeester was hij al van ouds voorgesteld en afgebeeld door de koperen slang, die de gebeten Israëlieten genas. Ook door de zon der gerechtigheid, die opkomt om ons onder zijn vleugelen te genezen. En door de boom des levens, wiens bladeren zijn tot genezing van de heidenen. Aangezien de Heere Jezus de God mens is, is hij bijzonder geschikt om onze zielenarts te zijn. Hij heeft immers een oneindige kennis en bekwaamheid om alle ziekten te behandelen. Hij weet hun oorzaken en de juiste behandelingen ervoor, zodat hij zich nooit zal vergissen in de toestand van de zieke en ook geen verkeerde behandelingen voor zijn genezing zal toepassen. Hij heeft ook soevereine autoriteit en almachtige kracht, zodat hij de kwalen kan bevelen te komen en te verdwijnen naar zijn welbehagen. Hij heeft een oneindig medelijden en de bereidheid om de patiënten te helpen. Hij heeft zowel het medelijden van God in zich als het innerlijk van een mens. En daardoor is hij begiftigd met een bijzondere fijngevoeligheid van hart voor ons, zodat hij ook medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zodoende is hij vaak geneigd om naar zieken te komen zonder dat ze erom gevraagd hebben, naar armen die niets hebben om hem te geven. Hij wil gevonden worden door degenen die hem nooit gezocht hebben. Vandaar dat Christus getekend wordt als de barmhartige Samaritaan, die naar de gewonde man toekwam, die onder de moordenaars gevallen was en in hulpeloze toestand aan de kant van de weg lag. Deze mishandelde man had niet naar hem gevraagd, maar hij kwam uit zichzelf. Hij was met hem bewogen en nam hem op en goot wijn en olie in zijn wonden. Hij heeft wonderlijk geduld met zijn patiënten. Hij verlaat hen niet vanwege hun ondankbare houding en de beledigingen die hij van hen ontvangt, maar verdraagt die alle. En hij gaat onverstoorbaar door met zijn behandeling, totdat hij hen helemaal genezen heeft. Hij weet dat niemand hen onder handen zou nemen als hij hen zou verstoten. Dat zou onvermijdelijk tot hun dood leiden. Mogen de Heer Jezus ons eens te meer overtuigen van zijn medelijden en zijn bereidheid om zieke zielen te genezen. Hij genas gewillig de lichamen van de mensen terwijl hij op aarde was. En hij heeft niemand weggestuurd die tot hem kwam. Het was zijn bedoeling ons hierdoor te bemoedigen om tot hem te komen met onze zielenkwalen. Hij wilde ons geloof hierdoor krachtig ondersteunen en ons een argument geven om er bij hem op te pleiten. Zo mogen we zeggen, Heere, u hebt medelijden getoond met zieke lichamen die in de aarde moeten verteren. O zou u dan niet met medelijden bewogen zijn met kostbare zielen, opdat zij eeuwig zullen leven? Als de ziekten van het lichaam u met innerlijke ontferming bewogen deden zijn, zullen de wonden van zielen u dan niet veel meer raken? Was het genezen van zielen niet uw voornaamste opdracht? O, verwerp hen dan niet die aan uw voeten neergelegd zijn. Verder wil ik in dit punt onderzoeken wat de aard van de balsem en de geneesmiddelen is waarvan de heelmeester gebruik maakt. Boven alles mag het bloed van Christus terecht genoemd worden de balsem van Gilead die zielen geneest. Het is de verdienende oorzaak van onze gezondheid en genezing en verschaft ons al de andere geneesmiddelen. Dit wordt in Jesaja 53 duidelijk, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Onze heerlijke heelmeester zag dat niets minder dan zijn bloed en striemen, zijn lijden en sterven in onze plaats aan de gerechtigheid konden voldoen. Die alleen kon de verzoening aanbrengen om de schuld en de straf van de zonde weg te nemen. Die alleen konden zorgen voor de genaden van de geest om de kracht en smet van de zonde weg te nemen. Daarom heeft hij heel gewillig zijn bloed gestort om ons van onze zondekwalen te genezen. Dit bloed is onze genezende balsem. Hoewel de schrift ook wel van andere geneesmiddelen spreekt, waar onze heelmeester gebruik van maakt, moeten we toch begrijpen dat deze alle gebruikt worden in afhankelijkheid van Christus bloed. Dat is het gezegende en verdienstelijke middel voor onze genezing. De enige balsem die zorgt voor al de andere middelen om ons te genezen. Ik zal er enkele opnoemen. Ten eerste de geest van God met zijn zaligmakende werkingen in de ziel is het grote medicijn tot genezing dat onze bloedende zaligmaker voor ons bereid heeft. Hij zendt de geest om de verzoening van de zonde aan het gewonde geweten mee te delen. En zo geneest hij de ziel van haar vrees voor de toorn. En om de ziel van de kracht en smet van de zonde te genezen, zendt hij de geest om de natuur te genezen en te vernieuwen, om de zonde te onderwerpen, om de genade in te storten en om de ziel tot heiligmaking te neigen. Hij verlicht ook het verstand, vernieuwt de wil, verzacht het hart, heiligt het geheugen, maakt het geweten gevoelig en levendig en laat de genegenheden uitgaan naar goede dingen. Zo zorgt hij ervoor dat de genezing tot alle vermogens van de ziel doordringt. Welnu, al deze werkingen van de geest zijn gekocht door het bloed van Christus, zoals uit Galaten 3 vers 14 duidelijk blijkt, opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof. Mogen de Heere deze belofte aan ons vervullen tot genezing van zieke zielen. Ten tweede zijn het woord en de inzettingen van Christus een ander middel dat hij gebruikt voor de genezing van geestelijke kwalen. Die zijn de bladeren van de boom des levens, die zijn tot genezing van de heidenen. Het woord is een middel in de hand van Christus en zijn geest om het harde hart te breken en te verwonden. Daarom wordt het wel een hamer en een scherp zwaard genoemd. Zo is het ook een middel om de gewonde ziel te genezen, door de genezende beloften bij haar te brengen en de geneesmiddelen tegen de zonde aan haar voor te schrijven. We lezen in Psalm 107, hij zond zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. De sacramenten zijn ook geneesmiddelen, aangezien zij de verzoening van onze zonde verzegelen. en hartversterkende middelen voor ons bezwijmende hart brengen. Ten derde zijn verdrukkingen de geneesmiddelen die onze arts gebruikt. Hij zengt kruisen en verliezen om ons te laten voelen hoe bitter de zonde is. Zo wil hij bereiken dat we onze wonden gaan onderzoeken, erover treuren en ons in de toekomst tegen de zonde opstellen. Geheiligde stokslagen zijn voor zijn patiënten verdiend door Christus bloed. Ze zijn een laxeermiddel om hun zonden uit te drijven. Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. En dit is de ganse vrucht dat hij zijn zonde zal wegdoen, lezen we in Jesaja 27. Gelovigen behoren God te prijzen voor hun aanvechtingen, in plaats van erover te mopperen. Aangezien het de medicijnen zijn die Christus voor hen heeft gekocht tegen een hoge prijs. Ten vierde zijn ook getrouwe predikanten aangesteld als balsem en geneesmiddelen voor zieke zielen. De grote heelmeester zendt hen met het doel deugdelijk en gezond onderwijs te geven. Ze zijn de apothekers die de medicijnen moeten wegen, mengen, keuren en klaarmaken volgens zijn voorschriften. Daar wijst de apostel op als hij zegt dat zij het woord der waarheid recht moeten snijden. Christus zelf doelt erop als hij zegt dat de huismeester ervoor moet zorgen dat hij de personeelsleden te rechter tijd het hun bescheiden deel spijzen moet geven. En wat is het gelukkig voor Gods zieke kerk als hij hun verstand geeft om de tijden te doorzien, om te weten wat ze moeten doen in moeilijke gevallen. Het is de Heere die de predikanten het juiste verstand moet geven in alle dingen. Laten we nu in ons derde punt onderzoeken welke methode de heelmeester gebruikt om de balsem toe te passen en de kwaal van de ziekte van de zieke te genezen. Onze gezegende arts maakt de zondaren eerst ziek voordat hij ze gezond maakt. Dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat de zondaren hun ziekte gewaar worden, door hen te overtuigen van hun zonde en ellende. Hij vernedert hen onder het gezicht ervan, zodat zij Christus en zijn genezende balsem op waarde gaan schatten. Deze voorbereidende ziekte heeft verschillende dingen in zich. De ontdekking van de gevaarlijke natuur van onze ziekte. Zonde is de wortel van alle andere plagen en ellenden waarover we klagen. Zij brengt de toorn en de vloek van God over ons en stelt ons in een staat van verdoemenis. Er is ook een bange zorg en het besef dat onze ziekte van een dodelijk karakter is. Dit maakt ons rusteloos en onderzoekend, zodat we net als de stokbewaarder zeggen, wat moeten we doen om zalig te worden? Wat moeten we doen om genezen te worden? Hoe kunnen onze zonden verzoend en onze natuur veranderd worden? Is er misschien balsem of een arts voorhanden? Er komt ook ontevredenheid met alle aardse gemakken en genoegens, omdat die ons in onze ziekte niet kunnen helpen. De zieke kan niet genieten van eten of drinken, van slapen of een andere wereldse zaak, terwijl zijn ziekte doorzet. Breng goud of zilver, eer, plezier of vrienden bij hem. Hij zal antwoorden, al deze dingen helpen mij niet, aangezien ik Christus genezende balsem nodig heb voor mijn ziel, die elk uur in gevaar van de eeuwige dood is. De zieke kreunt ook onder de last van zijn ziekte. Hij heeft verdriet en droefheid in zijn hart over de zonde. Hij zegt met de psalmdichter, ik ga de ganse dag in het zwart. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Waarom? Omdat het een ziekte is die ik mezelf heb aangedaan. Ik heb zelf mijn wonden veroorzaakt en mijn ziel walgelijk gemaakt voor God. O, wat een dwaas en een beest ben ik geweest. De zieke gaat wanhopen aan alle genezing en herstel door zijn eigen daden en bedenksels. Elke vroegere toevlucht en vertrouwen is in duigen gevallen. En hij stemt in met het boetvaardige Israël. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Wij zullen geen balsem meer maken van onze gebeden of tranen of voornemens. Wij moeten het op een andere plaats zoeken. De ziel, de zieke, ziet zijn absolute behoefte aan een arts en wel een die kundig is en balsem van oneindige kracht heeft. Ja, aan Christus, die volkomen kan verlossen en de diepste en dodelijkste wonden kan genezen. Hij is het, en hij alleen, zo roept hij, die een oneindige volheid van verdiensten en geest heeft, die voor mijn hopeloze ziekte kan helpen. Niemand anders dan de eeuwige Zoon van God kan mijn heelmeester zijn. O, dat ik wist waar ik hem vinden kon. De zieke wordt ertoe gebracht zich gewillig te onderwerpen aan de behandeling en de voorschriften van de heelmeester. Hij zegt met Paulus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Laat hij maar snijden met zijn scherpe mes, laat hij maar bloed afnemen en het vuil afdrijven. Welke pijnen deze arts mij ook wil laten lijden, wat hij mij ook wil aandoen, ik wil me eraan onderwerpen. Welke bittere drank hij mij wil voorschrijven, ik zal die drinken. Laat Christus maar met mij doen wat hij wil. Als mijn ziekte maar geneest, is alles goed. Ik zal het hem niet moeilijk maken door te onderhandelen over mijn rechteroog of mijn rechterhand, over een lievelingszonde of iets in deze wereld waaraan ik vastzit. Nee, van alles wil ik op zijn bevel afscheid nemen. Zo wordt de zondaar door de kracht en de kunde van de grote heelmeester ziek en gevoelig gemaakt, nederig en gewillig om hem geschikt te maken voor de genezende balsem. Een andere stap die de heelmeester zet om de zieke te genezen is deze. Door zijn geest werkt hij het geloof in de ziel. Dat wil zeggen dat hij hem krachtig overtuigt en hem ertoe in staat stelt Christus te omhelzen als zijn zaligmaker. Zo mag hij de balsem van zijn bloed en de verdiensten op de wonden strijken om de schuld weg te nemen, de zonde te vergeven en verzoening met God te verkrijgen voor zijn ziel. Als dit gedaan is, is het gevaar van de dood weggenomen. Die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Het geloof is een geneeskrachtige genade, want het is het instrument dat de genezende balsem van Christus bloed aanbrengt op de zieke ziel. Iedere aanraking van de hand van het geloof brengt genezing. Ja, iedere blik is genezend. Zie op mij en word behouden. Zo'n blik van een gebeten Israëliet bracht genezing voor zijn wond. Zo genas Petrus' blik op Christus hem van zijn afvalligheid. Vandaar dat Christus tot verschillende zieke personen heeft gezegd, uw geloof heeft u behouden. Wanneer het geloof eenmaal Christus' bloed toepast, is de schuld van de zonde genezen, is haar heerschappij onderworpen en de kracht van de ziekte gebroken. Zij zal niet meer tot de dood leiden. U stelt mij mogelijk de vraag, hoe kan ik weten of ik dit zaligmakend geloof heb ontvangen, dat geloof dat mij gezond gemaakt heeft? Het antwoord is, let erop of het de kenmerken van een genezend geloof heeft. Heeft uw geloof u gebracht tot een vaststaand besluit om aan de deur van deze heelmeester te gaan liggen en alleen op hem te zien om genezen te worden? Zegt u, als ik sterf zal dat zijn aan Christus' deur, want er is geen andere naam onder de hemel, nog onder de mensen gegeven, waardoor ik zalig kan worden? Heeft uw geloof ervoor gezorgd dat u hartelijk instemt met de evangelische wijze van zalig worden? Bent u het ermee eens dat het een uitnemend plan is en zegt u, Gods genadeverbond is in alle dingen uitzonderlijk goed en gepast voor al mijn kwalen? Christus, de middelaar ervan, is een hoogstaande heelmeester en volkomen zaligmaker. Daarom verkies ik hem in al zijn ambten en aanvaard ik al zijn recepten voor mijn zieke ziel. Ik neem zijn bloed aan om mij te wassen, zijn woord om mij te leiden en zijn wetten om mij te regeren. Zie of uw geloof u heeft doen besluiten u onbelemmerd open te stellen voor uw heelmeester en hem te ontvangen in de beste kamers van uw ziel. Toen Christus met zijn geest klopte, maakte uw geloof u toen gewillig om al de krachten en vermogens van uw ziel aan hem over te geven en toe te vertrouwen? Gaf u Christus de sleutels van al de kamers van uw ziel en bovenal van uw wil met de woorden Heere, kom binnen, kies waar u wilt verblijven, waar u wilt neerliggen en wat u wilt hebben? Want alles wat ik heb is aan u toegewijd en staat tot uw beschikking. Wel nu, o mens, als u zo'n geloof hebt ontvangen, dan heeft uw geloof u volkomen gezond gemaakt. De helende balsem is toegepast, de genezing is begonnen en zal vast en zeker uiteindelijk volkomen worden. Een volgende stap in de behandeling van de ziel is het vernieuwende en heiligende werk van de geest. Zodra de heelmeester geloof geeft om de balsem te gebruiken, neemt hij de ziel op in zijn ziekenhuis, plaatst hij hem tussen zijn patiënten van wie de ziekte al gebroken is en die op weg zijn om te herstellen. Hij neemt iedere gelovige ziel onder zijn bijzondere zorg. Hij bezoekt hen en staat hen bij en zet hun behandeling voort door het vernieuwende en heiligende werk van zijn geest. Hij doet dat in stappen, want de wonden die de zonde in onze natuur geslagen hebben, zijn zo diep dat het veel tijd kost om ze te genezen. Ja, het zal ons hele leven duren voor die genezing voltooid zal zijn. Maar, hoewel die langzaam verloopt, is zij zeker. U vraagt mogelijk, in welke stappen of trappen verloopt de behandeling van de gelovigen door de heelmeester? Het antwoord is, allereerst doet hij dat door zijn geest in de wedergeboorte. Hij geneest de ziel van haar blindheid, het hart van zijn hardheid, de natuur van haar verdorvenheid, de wil van zijn tegenstreven, het geheugen van haar bedriegelijkheid, het geweten van haar ongevoeligheid en de genegenheden van hun wanorde. Dit alles is volgens zijn genadige belofte, en ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Hij geneest zijn volk door vrede en troost in hun verontruste zielen te verlenen en hen ervan te verzekeren dat Gods toorn van hen is afgewend. Zoals het verlenen van vrijspraak de schuld van de ziel geneest, zo stilt de geest hierdoor het verontruste geweten en brengt hij genezing voor de beenderen die door de zonde gebroken waren. De wond van de gelovige blijft net zo lang vloeien totdat hij dit ontvangt. Als de heelmeester bereid is de geest van zijn gelovigen tot rust te brengen, hun neergeslagen zielen te vertroosten en ze te bevrijden van de vrees voor Gods toorn, zorgt hij ervoor dat zijn genezende werk in hen opmerkelijk voorspoedig voortgaat. Hij gaat verder met de behandeling van zijn volk door hun natuur te heiligen, genade en heiligheid in al de vermogens van hun ziel te verwekken en hij geeft van tijd tot tijd groei, opwas in de genade en toename van de heiligmaking is een voortdurende genezing van de zondekwalen, volgens Maleachi 4 vers 2. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Genezing en groei worden hier bij elkaar gevoegd. Hoe meer wij toenemen in heiligmaking, des te meer zal onze genezing voortgaan. Deze groei wordt vaak door de gelovigen niet echt gevoeld. Ja, ze worden zelfs wel aangegrepen door nieuwe kwalen en lopen nieuwe wonden op, zodat het juist achteruit lijkt te gaan. Desondanks zal de kracht van de balsem van Gilead toch onfeilbaar de overwinning behalen, opdat de genezing van de ziel volkomen zal worden. Hij gaat ook door met het genezend werk door zwakke genade in zijn volk te verlevendigen en de genademiddelen te zegenen. Zijn belofte wordt bevestigd, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlemmet zal hij niet uitblussen. We hebben daar een voorbeeld van in het geval van Thomas. Hoe voorzichtig heeft hij die rokende vlaswiek aangeblazen en zijn zwakke geloof versterkt. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Hij gaat verder met de behandeling door de inwonende zonde en verdorvenheid te verzwakken en de kwalen die de opwas van de genade verhinderen te verwijderen. Hij maakt hun banden los en bevrijdt hen van hun boeien en hun bekrompenheid in hun plichten. Hij zet hen in vrijheid om voor het aangezicht van de Heere te wandelen in het land der levenden en zelfs te zingen van de wegen des Heeren. Hij doet zijn noorden en zuidenwind waaien met hun geneeskrachtige invloeden om de hof te doorwaaien en de specerijen te laten uitvloeien. Hij gaat ook verder met de behandeling van zijn volk door hun nieuwe openbaringen van Christus te geven en ook van zijn volheid en geschiktheid voor hun noden. Zo wekt hij het geloof in hem en de liefde tot hem op. Dit was de belangrijkste doelstelling van de zending van zijn geest in de wereld. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Welnu, hoe zal hij anders Christus verheerlijken dan door hem in zijn volheid en uitnemendheid te vertonen? Zo maakt hij hen gewillig om van alle dingen afscheid te nemen voor Christus en zijn gerechtigheid. En zo maakt hij hen tevreden om voor al hun noden van Christus volheid afhankelijk te zijn. Zo maakt hij Christus tot hun alles in de rechtvaardigmaking en in de heiligmaking en in de heerlijkmaking. De Geest zorgt ook voor de genezing van zijn volk door hen te doen hijgen naar een volkomen gelijkvormigheid aan Christus en aan zijn beeld, opdat hun heiligmaking volkomen zal worden en zij verlost worden van alle klachten over de inwonende zonde en hun onvolmaakt dienen. Vandaar dat ze met de dichter gaan uitroepen, och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. En met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? De laatste en uiteindelijke stap van de genezing van de zieke ziel volgt bij de dood. Pas dan wordt de ziel volkomen genezen. Dan trekt onze grote heelmeester door zijn geest al de wortels en de zaden van de ziekte eruit en maakt hij de ziel volmaakt in heiligheid en geschiktheid om de hemel in te gaan. Daar zal alleen de toestand van volmaakte gezondheid genoten worden. Alleen in de hemel zullen de zonde en ellende, de kwalen en de klachten niet meer bestaan. Alle pijn en verdriet en geween zal voorbij gaan. Daar zullen al de genezen patiënten van Christus een volmaakte en ononderbroken gezondheid genieten in alle eeuwigheid. Mochten wij toch de genade ontvangen om altijd uit te zien en te verlangen naar die gelukzalige staat en die gezonde plaats waar geen inwoner ooit meer zal zeggen, ik ben ziek. Dan zullen allen vergeving ontvangen hebben en van hun zonden en ongerechtigheid genezen zijn. Mogen onze gezegende Heelmeester ons geschikt maken voor die plaats, door onze genezing van de zondekwaal te beginnen, voor te zetten en volkomen te maken met al de wegen en middelen die hij daarvoor aangewezen heeft. Zo zal zijn naam door de eindeloze eeuwen de allerhoogste heerlijkheid ontvangen. Laten we nu onze tussenzang zingen, Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. 147 vers 2. De toepassing. In de naam van de Heere wek ik alle arme, zieke zielen op en ik smeek hen tot die gezegende Heelmeester Jezus Christus te komen, die de uitnemende balsem heeft om al hun wonden en kwalen te genezen, hoe hopeloos hun zaak ook is. O zieke zielen, waarom bent u toch zo onwillig om te komen en genezen te worden? Als uw lichaam ziek is en er een beroemde arts in de buurt zou zijn, zou u zich dan niet inspannen om naar hem toe te rijden, om geholpen te worden? Maar hoewel uw ziel zo doodziek is en in onmiddellijk gevaar van de eeuwige dood, en de grote Heelmeester direct in de buurt is, hoe weinig inzet is er bij u om naar hem toe te gaan? Hoe verbazingwekkend dwaas is deze wereld, die toch niet beter is dan een gewoon ziekenhuis. Hoewel iedereen daarin in dezelfde toestand verkeert als de man die onder de moordenaars was gevallen, beroofd en dodelijk gewond. Toch zijn er maar weinigen die zuchten of de barmhartige Samaritaan komt om hun wonden te verbinden. Hoe wenselijk zou het zijn om zieke zondaren in menigten tot Christus te zien komen met hun zielenkwalen, zoals de inwoners van Genezaret met hun lichamelijke kwalen, toen Christus bij hen aan land kwam. In Markus 6 lezen we, en het gehele omliggende land doorlopende, begonnen ze op beddekens degenen die kwalijk gesteld waren om te dragen, tot de plaats waar ze hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de zieken op de markten en baden hem dat ze maar de zoom van zijn kleed aanraken mochten. En zoveel als er hem aanraakten, werden gezond. Heeft Christus ook maar één van deze zieke personen verboden om hem aan te raken? Nee, ze waren alle welkom, wat hun ziekte ook was, hoe dodelijk of hopeloos ook. Dit heeft onze gezegende Jezus laten opschrijven voor uw bemoediging, om met uw zielenkwalen tot hem te komen. O, zagen we toch maar zo'n bezorgdheid over u, over uw zielen, als er was onder de mensen over hun lichamen. Waar kunt u daar anders mee heen dan naar Jezus Christus, de enige arts van zielen? U kunt andere artsen bezoeken, maar het zal u vergaan als die arme vrouw die 12 jaren de vloed van haar bloed gehad had. Ze ging naar vele dokters en gaf daaraan alles uit wat ze bezat. En het werd niets beter, maar juist erger. Totdat ze tenslotte tot Christus kwam, die haar gratis genas. Ik zal mij richten tot verschillende soorten zieke zielen. Ten eerste tot de ongevoelige en geruste. Dat zijn zij die hun kwalen niet kennen, hun wonden niet voelen. Daarom zien ze ook de noodzaak van de balsem van Gilead en van de heelmeester al daar niet. Zoals er menigte mensen sterven uit onwetendheid, zo gaan er ook velen heen in zelfbedrog. Velen denken van zichzelf dat ze gezond en wel zijn, terwijl ze in werkelijkheid dodelijk ziek en stervende zijn. Dat was het geval met de kerk van Laodicea. En hoe dwaas vleide de trotse fariseer zichzelf. Hij vond van zichzelf dat hij volkomen goed was, gezond en wel, terwijl zijn ziel doodziek was en zijn ziel op het punt stond te sterven en in de hel geworpen te worden. Op dezelfde manier bedriegen vele mensen zich. Ze onderzoeken nooit hun eigen hart, nemen nooit hun ziel eens apart om te onderzoeken of ze nog lijden aan de dodelijke kwaal waarmee ze geboren zijn. Nooit zijn ze naar die zielenarts gegaan voor zijn genezende balsem. Om deze zelfverzekerde, onnadenkende zielen wakker te schudden, zeg ik u, omdat u ongevoelig bent voor uw ziekte, is uw toestand bijzonder gevaarlijk en ellendig. Ontwaak toch, o zelfverzekerde ziel. Overdenk uw toestand en vlucht naar de grote heelmeester om hulp. Tenzij u uw ellende inziet, zult u het geneesmiddel niet waarderen. Overdenk dat de balsem van Gilead, die de ziekste ziel kan behouden en genezen, u om niet wordt aangeboden in het evangelie. Ook al bent u hoogst ellendig en aangetast door de zonde. In Jesaja 45 zegt Christus, zie op mij en word behouden. En tegen u die zich zo brutaal tegen God gesteld hebt, zegt hij toch, hoort naar mij. Ik breng de gerechtigheid nabij. Het is zijn genoegen om deze balsem bij u te brengen en te zien hoe arme zondaren gewillig worden om daar gebruik van te maken. Want hij zegt, ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Bedenk hoe lang u deze balsem al veracht hebt. Daarom zal de dag van uw genade tot zijn einde komen en uw tijd om genezen te worden voorbijgaan als u dit alles nog langer verwaarloost. Als u dan nog genezen zou willen worden, zal die balsem ver bij u vandaan zijn. Benut daarom uw dag. Zoals we lezen over de mensen in Capernaum. Als de zon onderging, allen die kranken hadden, met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem en hij legde een ieder van hen de handen op en genas hen. O zieke zielen, ga toch hetzelfde doen. Velen van u hebben het al uitgesteld tot de zon ondergaat. De zon van het evangelie. De zon van uw leven. De zon van uw gezondheid en kracht. Maak dan haast voordat die zon onder is. En breng uw zieke ziel bij Christus om genezen te worden. Want nu is het een wel aangename tijd. Nu is het uw dag om genezen te worden. Als u deze dag van uw genezing laat voorbijgaan, kan het morgen de dag van uw eeuwige pijn zijn. U vraagt, maar wat moeten wij doen om dat besef en gevoel van onze wonden te krijgen, zodat we genezen kunnen worden? Ik antwoord, neem deze raad aan. Wees ijverig in het gebruik van alle uitwendige middelen. Lees de Bijbel en verkrijg kennis van uw verloren staat in Adam en van de weg van verlossing door de gerechtigheid van de borg. Woon de verkondiging van het woord bij, want dat is het gebruikelijke middel voor bekering. Wees niet afwezig bij de gewone gelegenheden daarvoor, opdat u niet die preek zou missen die het meest geschikt was voor uw toestand. Die zou het middel geweest kunnen zijn voor het behoud van uw ziel. De duivel geeft zich veel moeite om u van sommige preken weg te houden. Want hij weet van tevoren wat predikanten voorbereiden. En als hij voorziet dat er iets aankomt dat u zou kunnen raken, zal hij een verzoeking bedenken om te voorkomen dat u zult horen. Ten tweede, span u in om uw hart te raken met wat u hoort over uw dodelijke kwaal, over uw zondige natuur die u in de wereld hebt meegebracht, de onreinheid daarvan, de opstand en vijandschap tegen God. Denk na over de vele opstandige daden waarmee u zich tegen de hemel gekeerd hebt. Denk er ook over na hoe dicht u bij het eeuwige vuur bent, omdat u niet genezen bent. Ja, ieder moment verkeert u op de rand van de vurige oven. U wordt alleen nog vastgehouden door de levensdraad, die echter plotseling verbroken kan worden. Zomaar kan de draad doorbranden en uw zieke zielen voor eeuwig in de kuil vallen. Ten derde, wanneer God de pijl van overtuiging in het geweten schiet, probeer die dan niet van u af te schudden voor deze het doel bereikt waarvoor ze gezonden was. Sommigen proberen dit door hard werken te vergeten of met hun glazen weg te drinken of op hun bed weg te slapen of met hun vermaak en plezier weg te spelen. Doe dat toch niet. Ga juist op uw knieën en bid of de wond tot uw genezing en behoud mag dienen. Dat ze zo diep mag worden als dat nodig is en dat de kracht van de Heer Jezus aanwezig mag zijn om u te genezen. Wend u tot Jezus uw Heelmeester, opdat Hij de pijl met zijn eigen hand eruit zal trekken en de balsem van Gilead op de wond zal aanbrengen. Ten vierde, wend u tot de Heilige Geest, die de auteur is van zaligmakende overtuigingen, en smeek zijn genadige invloeden af. De dorre doodsbeenderen zullen niet in beweging komen totdat hij erop blaast. Het is het werk van de Heilige Geest om Christus' verdiensten aan u toe te passen. Deze zaligmakende overtuigingen zijn het eerste deel van die verdiensten waarin hij u doet delen. Smeek hem dan, Heere, kom en doe uw werk. U bent toch even gewillig om toe te passen als Christus was om te verdienen? Is de Geest als toepasser niet even rijk beloofd als Christus de Heelmeester? Hebben we niet de rijke belofte van Ezechiël 36? Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Het hangt niet van enige voorwaarde in ons af. Er wordt in vers 37 alleen gezegd, daarenboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. Nu, Heere, ik verzoek u erom, zoveel als ik kan. O, doe het toch voor mij. Ik wil vervolgens die zielen aanspreken die hun ziekte inzien en gevoelen. Zieke zondaren die overtuigd zijn van hun ellendige en natuurlijke toestand en van de noodzaak van de Heelmeester. U bent de bijzondere voorwerpen van zijn zorg volgens het evangelie. Ik roep al deze mensen op te komen en Christus aan te nemen als de enige Heelmeester van Israël om uw gewonde zielen te genezen. Stel het niet uit, want uw ziekte is dodelijk, uw wond is diep. Hoe eerder u komt, hoe beter. Laat de tijd waarin Christus u wil behandelen met zijn geest toch niet voorbij gaan. Als het water beroerd wordt, stap er dan onmiddellijk in, opdat u gezond mag worden. U vraagt misschien hoe kunnen we de tijd waarnemen, zodat we van onze kwaal genezen worden. Ik antwoord u, neem deze aanwijzingen ter harte. U moet zich zorgen maken over uw ziekte. Maar uw ongerustheid en zorg moeten wel van de juiste soort zijn. U moet niet alleen verdrietig zijn omdat ze het verderf over u brengt, maar hoofdzakelijk omdat ze u ongeschikt maakt om God te verheerlijken en de gemeenschap met hem te genieten. Wees ongerust over het algehele bederf van uw natuur en over de bijzondere kwalen van uw eigen hart. Stel juist die aan uw Heelmeester voor, welke het ernstigst voor u zijn. Of dat nu uw hardheid, uw blindheid, ongeloof, verachtering, trots, aardsgezindheid of iets anders is. Iedereen die toegang wil krijgen tot God, moet de plaag van zijn eigen hart kennen. Christus wil dat ieder mens zijn nood aan hem voorlegt, net als de blinde man. Jezus zei, wat wilt u dat ik u doen zal? Laat ons antwoord precies hetzelfde zijn als dat van hem. Heere, dat ik ziende mag worden. Heere, dat mijn ongeloof weggenomen mag worden. Dat mijn hardheid genezen, mijn verachtering hersteld mag worden. Leg al uw bezwaren open en verberg niets voor uw Heelmeester. Vervolgens, kom tot Christus met een vast geloof en in de overtuiging van zijn macht en bekwaamheid om u te genezen. Dat vraagt hij van iedere zieke ziel, zoals van die twee blinde mannen die hem volgden, terwijl ze om hulp riepen. Gelooft gij dat ik dat doen kan? Gelooft u dat ik al de vermogens heb om aan al uw beloften te voldoen? Om al uw ziekten te genezen, om al uw problemen op te lossen. O, heb toch een sterk geloof in Christus' kracht, want daarmee verheerlijkt u hem bijzonder. Smeek ook uw Heelmeester aanhoudend om genezing. Hij staat u toe dat te doen. En alle argumenten om dat te bereiken in uw mond te nemen. Pleit op de soevereine werkzaamheid van zijn bloed, dat een geneesmiddel is van onbeperkte kracht en de meest hopeloze kwalen kan genezen. Zeg net als de Melaatse, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Pleit erop dat zijn balsem voor alle zieke zielen uit vrije genade te verkrijgen is. Dat de fontein van zijn bloed vrij stroomt voor de slechtste van alle melaatse, dat hij niemand uitsluit, maar iedereen nodigt om te komen. Pleit op uw onbekwaamheid om iets tot uw eigen genezing bij te dragen, zoals de verlamde man met Christus deed bij het badwater van Bethesda. Pleit erop bij Jezus Christus dat hij absoluut de enige bekwame persoon in de hemel en op aarde is die uw Heelmeester kan zijn. Pleit op de heerlijkheid van zijn naam en de waarde van zijn bloed. Zeg, Heere, die beide zullen eronder lijden als een arm gewond schepsel dat vertrouwt op de trouw van uw woord en de kracht van uw bloed, wordt afgewezen en verloren gaat. Pleit op de genadevolheid van zijn schatten, zoals David in Psalm 41 doet. O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Heere, u bent een even genadige als goede en bekwame heelmeester. O, laat een arme, zieke ziel, die op de barmhartigheid van uw natuur en de verdiensten van uw bloed vertrouwt, toch niet teleurgesteld weggaan. Laten wij allen mogen geloven in dat bloed, om Jezus wil. Amen. Danken we nu de Heere. Heere, u gaf ons nog de gelegenheid om te luisteren naar die ernstige tekening van onze verloren staat, van onze ernstige ziektekwaal, maar ook van dat krachtige, alles overtreffende geneesmiddel van Jezus bloed en van die alles overtreffende kracht van die heelmeester, Jezus Christus. Wilt u, Heere, het zegenen. Vergeef alles wat verkeerd was, al het zondige dat ons altijd aankleeft in lezen en luisteren. Neem het genadig weg. Blijf met ons, Heere. Dank u dat we uw woord mochten horen, dat u gaf wat nodig was om het te lezen, en vervul al ons gebrek. Blijft u ons nabij als we van hier gaan. Breng ons vanmiddag en vanavond opnieuw in uw huis en geef ook dan onze broeders wat nodig is. En zie in genade zo op ons neer. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. We zingen het versje van de basisschool, groep 3 en 4, Psalm 101, vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, Psalm 101, vers 1. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, U zij al de eer. Amen.